pakken we deze. Dan heb ik mijn handen niet vrij. Oei. Allemaal een hele goede morgen. Ja, we zijn al zo mooi begonnen. Mooie nummers gezongen. We zijn al, tenminste ik ben onder de indruk gekomen van de grootheid van onze God. Iedere keer is dat weer opnieuw een zegen als je gewoon bij elkaar bent. Als je aan het zingen bent. En die nummers, dat die gewoon je hart mogen raken. Hij is het die ons redt, de Hosanna. Al die mooie namen die hiervoor staan. De overwinning die hij gehaald heeft. En daar wil ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. Van victim naar victory. We hebben een paar weken geleden hebben we hier ook iemand gehad. En die heeft ons zo mooi meegenomen in wat het betekent om een leven van overwinning te leiden. Om geleid te worden door de Heilige Geest. Maar de praktijk is dan wel eens een keer een beetje anders, hè, dan dat. En daar wil ik eigenlijk bij stilstaan. Van, hey, hoe komt het nou? Welke strijd hebben wij te strijden? En hoe komen we nou eigenlijk van die slachtofferrol waar dat misschien in zitten, naar een leven van overwinning? Want dat is waar we voor geroepen zijn, waar we voor bestemd zijn. Een leven van overwinning. Hebben jullie daar zin in? Yes. Onze God is een heilige God. En als je dat in de Bijbel leest, hij zegt dat ook zelf. Wees heilig, want ik ben heilig. Iedere keer als mensen heel dicht in de nabijheid van God kwamen, dat zie je in het Oude Testament, dan zie je dat ze de schoenen van hun voeten moesten doen, omdat ze op heilige grond stonden. Want als je in de nabijheid van God komt, dan is er geen ruimte voor gebrek, dan is er geen ruimte voor zonde, dan is er geen ruimte voor tekort. Want onze God is heilig. Er kan niks van dat soort dingen zijn in de aanwezigheid van God. En ik wil met jullie beginnen te lezen in Efeze hoofdstuk 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen. Dat is al bijzonder, hè? Al voordat hij begon met de schepping, waren wij al uitgekozen. Wist je al van, hé, er gaat hier een gemeente in Dronten zijn, vol met lieve mensen die mij kennen. En hij heeft ons uitgekozen, staat hier. Voordat de wereld gemaakt werd. Ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Daar heeft hij ons voor uitgekozen. Om voor hem heilig en zuiver te zijn. Oké. Dat is wel even een spiegel. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Amen. We zijn kinderen van God. Zijn kinderen. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Dit is heel kort samengevat eigenlijk het doel van waarom dat wij als mensen op aarde zijn. Hier zijn we voor bestemd. Voordat hij ons maakte, had hij dit al in gedachten. En nu zitten we hier bij elkaar. En denk je wel eens van, gaat niet altijd helemaal zoals hier staat, heilig en zuiver te zijn. Precies te doen wat de wil van God is. Maar ik wil met jullie die uitdaging vanmorgen aangaan. Want het was eigenlijk zo. God maakte de wereld. Hij maakte Adam en Eva in de Hof van Eden. Heeft hij ze neergezet. En die drie bolletjes bij elkaar, dat is eigenlijk het beeld van wie wij zijn als mens. Wij bestaan als mens uit een lichaam. Nou, dat mag duidelijk zijn. We hebben een ziel. Dat zijn je emoties. Dat is wat je denkt. Dat is eigenlijk wat je persoonlijkheid vormt. Dat zit allemaal in je ziel opgesloten. En we hebben een geest. En deze drie dingen samen, dat is eigenlijk ook een soort drie-eenheid zou je kunnen zeggen. Die drie dingen samen, dat is wat ons mens maakt. En wat zo bijzonder is, is dat we met die geest, dan kunnen we communiceren met God. Want God is ook geest, God is ook een drie-eenheid. En daar getuigt de Bijbel ook van, die zegt van, het is de geest van God die God kent. En het is zijn geest die samen met mijn geest de wil van God bekend maakt voor jouw leven. Die jou overtuigt van zonde, van onreinheid. En als het goed is, wordt jouw leven geleid door je geest. Je geest bepaalt de richting. En je geest staat, als het goed is, onder de heerschappij van de Heilige Geest. Amen. Zo mag het werken. Dat is zoals God het eigenlijk bedoeld heeft vanaf het begin. En wat zo mooi is, in Genesis 3 vers 8 staat dat God in de avondschemering kwam hij naar de Hof van Eden. En hij wandelde daar rond en hij was op zoek naar Adam en Eva. Want hij wandelde met Adam en Eva. Kun je dat voorstellen? Dat je s'avonds, je hebt een drukke dag gehad. Je komt thuis en je gaat nog even lekker een rondje lopen om je hoofd leeg te maken. En daar kom je God tegen. Want dat is zijn verlangen. Hij wil leven in de intimiteit met jou. Wandelen met jou. Dat je alles wat je meemaakt met hem bespreekt. Dat je alles wat je bezighoudt, dat je dat voor zijn voeten kunt leggen. Maar dat je ook gewoon samen kunt wandelen. Kunt genieten van zijn aanwezigheid. Er zijn niet heel veel mensen die wandelden met God in het Oude Testament. Je ziet dat Noach en Henoch, die worden nog specifiek genoemd dat zij wandelden met God. En dat is iets wat ook niet meer vanzelfsprekend was vanwege de zondeval. Dus het is Gods verlangen dat we een diepe, intieme relatie met hem hebben. Dat we echt in verbondenheid met hem leven. En dat we een leven van gehoorzaamheid mogen hebben. Nou, we weten allemaal, en misschien ben je hier voor het eerst, heb je dat nog nooit gehoord. Maar je hebt op een moment dat Eva luisterde naar de slang, kwam de zonde in de wereld. De zondeval, ze wilde eigenlijk net zo zijn als God. Ze wilde kennis hebben van het verschil tussen goed en kwaad. Nou, dat heeft ze gekregen inderdaad. Maar dat had één groot gevolg en dat is dat je geest dood is gegaan. De geest is gestorven. En dat betekent dus ook dat die geest, die kon niet meer in contact staan met de geest van God. En waar jouw geest leiding geeft aan jouw leven, en het moment dat die geest doodgaat, ben je dus overgeleverd aan jouw ziel, aan je lichaam. En dat is wat de Bijbel noemt de natuurlijke mens. Dat is eigenlijk wat er overblijft als je geest doodgaat. Ongeleid, maar ook wel weer geleid door alles wat de natuurlijke mens natuurlijk maakt. En dat is, daar komen we zo meteen wel op wat het allemaal betekent. Maar het is niet heel veel goeds. En je kunt dat lezen, dat je geestelijk dood bent in Efeze 2, in Colossense 2. En in Lucas, lees dat dan maar eens na wat dat voor gevolg heeft. Dus geestelijk dood en we worden geleid door onze ziel en ons lichaam. Nou, die gevolgen van de zondeval was dat onze geest doodging. Dat de leiding van ons leven werd overgenomen, eigenlijk kun je zeggen, door onze ziel. En die wordt beïnvloed door allerlei dingen van buitenaf, maar vooral gedreven door wat er in jou zit, in jouw natuur. En dat is dat je vijandig bent tegenover God. Dat zit in de natuur van onze mensen. We zijn zondig, we zijn gedreven door lust en we zijn op onszelf gericht. Dat is het beeld wat de Bijbel neerzet van ons als natuurlijke mens. Nou, dat is niet zo'n fraai beeld, hè? En ook een gevolg van de zondeval is dat ons lichaam onderhevig is aan aftakeling. De ene wat meer dan de andere. Als je kijkt maar eens om je heen. Nee. Je bent onderhevig aan aftakeling. We hebben allemaal een beperkt leven. Misschien 80 jaar, 90 jaar, 100 jaar. He, daar praten we over als iemand 100 jaar wordt. Dat is al bijzonder. Terwijl we eeuwig leven hadden kunnen hebben. We zijn onderhevig aan ziekte, aan pijn en aan lijden. Allemaal gevolgen van de zondeval. Nou, wat is dan die natuurlijke mens? Die natuurlijke mens die zou je kunnen omschrijven als iemand die leeft volgens zijn eigen menselijke verlangens. Die geen begrip meer heeft van geestelijke dingen. Waarvoor het geloof als een soort dwaasheid eigenlijk is. Hoezo geloven? Je bent op jezelf aangewezen. He, je moet er zelf wat van maken. Survival of the fittest. En je eigen zintuiglijke waarneming, dat wordt eigenlijk de waarheid in je leven. Wat je waarneemt is echt en de rest bestaat niet. Je bent geleid door wereldse ambities en zelfzuchtige verlangens. Dat is het beeld wat de Bijbel ons geeft van de natuurlijke mens. En daarom is het nodig dat je wederom geboren wordt. Want die geest die gestorven is, die mag weer levend worden. Hij is weer tot leven gekomen. Door het offer van Jezus, het werk wat Jezus gedaan heeft. Jezus is in gesprek met Nicodemus. En daar legt hij dat uit. Dat je één keer bent geboren uit water. Uit een lichaam, gewoon uit je moeder. En dat het nodig is dat je ook uit geest geboren gaat worden. En dan komt hij tot leven. En Jezus heeft die weg tot bekering. Die weg om jouw geest tot leven te wekken, heeft hij vrijgemaakt. Dus erkennen dat Jezus de Heer is, dat hij je redder is. Dat je Hosanna roept, dat je het uitroept voor redding. Na Jezus, dat maakt dat je geest weer tot leven komt. En dat betekent dus weer dat de weg open is om weer te wandelen met God. Om te leven vanuit een intimiteit met God. Om verbonden te zijn met God en om geborgen te zijn in God. Maar dan zijn er, als je wedergeboren bent, zijn er nog steeds twee soorten mensen. Dat kunnen we lezen in Korinthe. Je bent dan misschien wel een volgeling van Jezus geworden, je bent een christen. Maar dan heb je een vleeselijke mens en je hebt een geestelijke mens. Er zijn totaal drie typen mensen. Je hebt de natuurlijke mens, die we net hebben omschreven, los van God. Nou, dan ben je wederom geboren en dan leert Paulus, dan zijn er twee. Dat is de vleeselijke mens en de geestelijke mens. En het is aan ons de keuze hoe we willen leven, waar je genoegen mee neemt. En ik hoop vanmorgen dat ik dat verlangen in jouw leven en ook in mijn eigen leven weer opnieuw kan aanwakkeren. Dat we geestelijke mensen willen zijn. Dat we geen genoegen nemen met al die aandrang, die drive die er is vanuit de natuurlijke mens, die vleeselijke mens. Dus een vleeselijke mens, die is wel wederom geboren. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Zijn geest leeft. Maar hij leeft nog alsof het allemaal niet waar is. Zijn gedrag, wat je allemaal doet en denkt, dat weerspiegelt nog niet wat die nieuwe realiteit is. Je bent eigenlijk als een baby. Een zuigeling die nog geen vast voedsel kan verdragen. Dus je hoort van de redding van Jezus. En zegt halleluja, dank u wel. En je gaat gewoon weer lekker verder. En dat is het enige eigenlijk wat het geloof jou te bieden heeft. Je denkt van, oh, wat voegt het geloof toe aan mijn leven? Dat is eigenlijk die vleeselijke mens. Hè? Je zoekt alles wat jouw voldoening geeft. Wat iets toevoegt voor jouw plan. En wat je laat zien in je leven is het gedrag van de wereld. Je laat je nog leiden eigenlijk door je oude, natuurlijke mens. En dat zie je ook in Korinthe. Waar ben je dan mee aan het bouwen, zegt Paulus? Dan bouw je met hout en hooi en stro. Maar op zich best wel mooie materialen. Ik bouw graag met hout. Jullie zullen straks zien dat dat niet altijd succesvol is. Ik weet al wat er gaat komen, jullie nog niet. Maar het staat ook dat ons leven, als we straks voor de troon van God mogen komen, dan is dat niet om te beoordeeld te worden of dat we gered zullen zijn of niet, als je Jezus hebt aangenomen. Maar je leven wordt wel beoordeeld met waar heb je mee gebouwd? Waar bestaat jouw leven uit? Heb je gebouwd met hooi, hout en stro? En weet je wat er dan staat? Dan staat er, de fik gaat erin. Alles wat brandbaar is, zal verdwijnen. Hij heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Dus als je met deze dingen gebouwd hebt, dan blijft er niks over, want het fikt hartstikke goed, dat spul. Dus dat is het resultaat als je leeft als een vleeselijke christen. Maar de geestelijke mens daarentegen, die is ook wederom geboren en die heeft de Heilige Geest ook ontvangen. Geen verschil met die vleeselijke. Maar hier is wat anders. Dat is doorgedrongen tot in de kern van wie hij is. De geestelijke mens die weerspiegelt in zijn gedrag ook wat hij gelooft. Die weerspiegelt, die laat zien wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Zijn geest, die leiding geeft over zijn leven, die wordt ook geleid door de Heilige Geest. Het is eigenlijk de Geest van God die de regie in handen heeft van jouw leven. En daarmee ga je op Jezus lijken. Want als we naar het leven van Jezus kijken, dan zien we volledig wat dat betekent. Om een geestelijk mens te zijn. Om je wil af te stemmen op de wil van God de Vader. En dat is een leven wat vrucht draagt. We kennen allemaal de vrucht van de geest in Galaten hoofdstuk 5. Dat zijn dingen die voortkomen als je dicht bij God leeft. Als je je laat leiden door zijn geest. En je vlees is dood en Jezus leeft in hem. De afgelopen week hadden we op onze kring ook een mooi gesprek daarover. Soms dan lijkt het wel eens dat je aan het strijden bent in leven om van dingen af te komen. En dat je denkt van, Heilige Geest geeft mij kracht om het te overwinnen. Maar als je het op die manier naar zonde, naar gebondenheid kijkt in je leven, dan heb je nog niet helemaal een goed plaatje van hoe het zou kunnen zijn. Want het is niet de Heilige Geest die jou komt helpen om dingen te overwinnen. We lezen in Romeinen dat we moeten sterven. Onze vleeselijke mens moet sterven en Jezus moet leven in jouw leven. En als je dat gaat leren, dan ben je geen slachtoffer meer van jouw vleeselijke mens. Maar dan mag je opstaan in een overwinnend leven. En dan staat er in zowel Romeinen als in Colossense dat we de kracht die Jezus heeft doen opstaan uit de dood, die kracht, die werkt ook in jou en mij. En dat is een enorme kracht. Als je zelfs de dood kunt overwinnen, dan is niks onmogelijk meer in onze levens. En wat ben je dan aan het doen? Dan ben je aan het bouwen met goud, zilver en edelstenen. Als dat gevolg is van de dingen die je gaat doen in je leven, dat je vrucht gaat dragen, dat je gebouwen met goud, zilver en edelsteen, dan zul je ook, net als die andere mens, op een dag voor de troon van God komen. En dan gaat ook de fik erin. Maar het mooie met deze bouwmaterialen is dat ze gewoon blijven bestaan. Die zijn bestand tegen vuur. Dus dat is waar we op mogen hopen. Je hebt dus het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van de duisternis. En ik merk dat we nog wel eens heel makkelijk de schuld geven eigenlijk aan Satan, aan de duivel, dat wij dingen verkeerd doen. Als jij straks voor God staat, dan kun je daar best wel mee aankomen. Hè? Dat klinkt best wel overtuigend. Van, ja, maar ik heb Satan die zei tegen mij dat ik dat moest doen. Hij heeft die verkeerde verlangens in mij opgewekt. Dan zal God zeggen, dat kan misschien wel waar zijn, maar jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. God houdt jou verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt in je leven. En je kunt de omstandigheden, alles wat er op jou afkomt, daar kun jij niet de schuld op afschuiven. Dus het is aan ons. Willen wij leven onder de invloed van het koninkrijk van het licht of onder de koninkrijk van de duisternis? Nou, nog even samengevat. De natuurlijke, vleeselijke mens die is vijandig tegenover God. Volgens Romeinen 8 vers 7 is de vleeselijke gezindheid vijandig tegenover God en onderwerpt zij zich niet aan zijn wet. En dat kan die ook helemaal niet, hè? Want hij is voor zichzelf wil die opkomen. Die vleeselijke, die natuurlijke mens, die leeft voor zichzelf. En aan God geen boodschap. Je hebt onvermogen om inzicht hebben in de geestelijke wereld. Je bent moreel zwak. Als je de vrucht van de geest ziet in Galaten hoofdstuk 5, dan zie je de paar versen ervoor staan een hele lijst met zonden, met tekortkomingen. En als je die ziet, ja, dat wordt spannend. Nog wel gewoon deze microfoon, Jacco? Ja. Als je daar die werken van het vlees ziet, afgunst, ruzie, onzuiverheid, woede, uitbarstingen, zelfzucht, dan is dat niet veel goeds wat het heeft voortgebracht. Nou, we gaan draadloos verder.
Dat waren we al, maar zonder microfoon voor mijn mond. En die natuurlijke mens die is vergankelijk. Waar de vleeselijke mens gericht is op het tijdelijke en op het aardse, is de geestelijke mens gericht op het eeuwige. Dus als vleeselijke mens willen we het zelf weten. Ik wil het zelf doen. Ik heb daar ook wel sterk de neiging toe om alles lekker zelf te doen. Nou, wat ik zei, we hebben de realiteit van Satan, wat ook echt een realiteit is. Hè? De Bijbel die is daar heel duidelijk over. En Satan heeft veel macht. Want Jezus is dan wel gestorven aan het kruis en hij is dan wel opgestaan. Maar dat betekent nog niet dat de rol van Satan is uitgespeeld. Hij is nog steeds, zegt de Bijbel, hij is de overste van deze wereld. Hij is er nog steeds. En wat doet hij? Nou, hij is de vader van de leugen. Dus hij zal alles in het werk stellen om jou bij God weg te houden. En dat doet hij door het vertellen van vele leugens. Dingen die voor jouw vlees heel aantrekkelijk zijn, heel aannemelijk zijn, maar desastreus die jouw geestelijk leven kapot maken. Hij is ook een aanklager. Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan staat hij er gelijk bij. Hé, dat is niet goed, hè? Je hebt gefaald, sukkel. En dan gaat er nog eens eventjes flink zitten wrijven in die vlek. En dan gaat je aanklagen bij God. En hij zegt van, hij heeft het verpest, hij heeft fout gedaan. Ik zou mijn handen van hem aftrekken. Dat is de aanklager. En hij is ook een verleider. Hij weet precies waar dat we als mensen gevoelig voor zijn. Hij heeft er studie van gemaakt. En dat begon al bij Adam en Eva. En hij weet precies jouw zwakke plek. En dat is best wel ellendig eigenlijk dat hij dat weet. Iedere keer dan komt hij weer met allerlei verleidingen. Het lijkt wel alsof hij jou kent. En dat doet hij ook. En hij probeert je te verleiden. En dat doet hij omdat hij een brullende leeuw is die zoekt naar wie hij kan verslinden. Want alles wat Satan doet is erop gericht om de relatie die je met God hebt te verpesten. Om dat in de weg te staan, om je bij hem weg te houden. Dat de zegen, de vrucht die er in jouw leven zou kunnen zijn, om dat weg te roven bij jou. Zodat je beschuldigd, beschadigd en beschaamd in een hoekje gaat zitten. En denk van ja, inderdaad, wat heb ik in te brengen? Ik kan niks toevoegen. En als hij dat bereikt heeft, dan zit hij, yes, ik heb er weer eentje bij zijn staart te pakken. En ik geloof, als we daarin zullen overwinnen, dat we echt tot zegen mogen zijn. Dat we een verschil kunnen maken in deze wereld. Dat we mensen kunnen vertellen over wie Jezus is. En ervoor kunnen zorgen dat mensen ook die bevrijding mogen ervaren in hun leven. En hij komt soms als een brullende leeuw en soms als een engel van het licht. Dan lijkt het zo mooi, zo aantrekkelijk, precies wat jij vindt. Dat zegt hij. Dan denk je, oh ja, er komen ineens allerlei dingen op je pad die precies bevestigen wat jij mooi vindt. Maar wat niet goed voor je is. Geleid door de vleeselijke mens. Nou, wat betekent het dan om van victim naar victory te gaan? Dit is ook een mooie tekst nog in Zacharia, waaruit nog een keer extra duidelijk wordt dat de slechtheid ook vanuit ons mensen zelf komt. Dat we Satan niet overal de schuld van kunnen geven. Dat zie je als het duizendjarige rijk er is. Dat is een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden is, leert de Bijbel ons. Dus die is er dan niet. Dat is anders dan nu. En dan nog steeds zijn er mensen, zijn er volken die opstandig worden tegenover God. Dus dat komt uit ons mensen zelf voort. Maar wat betekent het dan om van slachtoffer, vanuit victim naar victory te gaan? Ja, een victim, dat is iemand die een slachtoffer is. Of zich zo gedraagt. Je kunt feitelijk, door iets wat er is gebeurd, kun je slachtoffer zijn van misschien een ongeluk, van misbruik, van misstanden, van een calamiteit. En dat kan ervoor zorgen dat je lichamelijk of psychisch schade oploopt. Dat zijn gewoon dingen die kunnen gebeuren in je leven. Het kan iedereen overkomen. Je hebt daar hoeft daar niks voor te doen. Kan je zo gebeuren. Maar je kunt er wel voor kiezen wat je met die dingen doet. Of dat je je er ook naar gaat gedragen. Als je een slachtoffermentaliteit hebt, dan is dat het gevoel machteloos te zijn tegenover externe omstandigheden. En de neiging om de verantwoordelijkheid van je eigen bewust welzijn buiten jezelf te leggen. Als je dit doet, hè, dus je geeft je omstandigheden de schuld en gaat alles wat er niet goed gaat, dan leg je de schuld buiten jezelf, dan ben je bezig met slachtofferschap. En je spreekt ook wel van een slachtofferrol als iemand de gebeurtenissen uit zijn verleden gebruikt. Of dat je er nou wel schuld aan hebt of niet. Om je huidige gedrag te rechtvaardigen. Dus je vindt dat je nu iets tekort wordt gedaan. Dus dan ga je je maar misdragen. Je gaat alles doen om zelf de aandacht te krijgen. Alles te doen om de verlangens van je vlees te vervullen. Dan ga je je gedragen als een slachtoffer. En geestelijk betekent dat, dat je zou kunnen zeggen van ja, we zijn nu eenmaal zo gemaakt. Dus ik kan het niet helpen dat ik die verlangens heb, dat ik lusten heb, dat ik veel geld wil verdienen, dat ik aanzien wil hebben, dat ik een ego heb. Dat zit allemaal in mij, hè? Zo ben ik gemaakt. Dat heeft God gedaan. Dat is eigenlijk zijn schuld. Of je kunt zeggen van ja, maar Satan, die is het. Die vertelt mij iedere keer allerlei dingen. En ik kan het niet helpen hè, dat ik daarnaar luister. Ik ben nu eenmaal zwak. Hè, dat staat zelfs in de Bijbel, we zijn zwak. Hè? Nee, het is Satans schuld. Maar het kan ook zo zijn dat je gewoon door waar je geboren bent of waar je bent opgegroeid, dat je slachtoffer bent. Door familiebanden, door misschien verslaving van je ouders, mensen om je heen. Misschien door occultisme hebben jouw voorouders zich enorm bezig gehouden met tovenarij, met occulte dingen. En is dat nog steeds iets wat invloed heeft op jouw leven? Kun je zeggen, ja, daar kan ik niks aan doen. Ik ben daar gewoon een slachtoffer van. Dus ik moet het er maar mee doen. En je gaat je er ook naar gedragen. Je gaat het eigenlijk als een excuus gebruiken. Het effect is dat je geestelijk stilstaat. Je hebt dan misschien, je geest is wel tot leven gekomen. Je hebt Jezus leren kennen, je bent gered. En dat is mooi, dat is heel waardevol. Maar er is zoveel meer wat God wil doen in je leven. Dat hebben we helemaal aan het begin gezien, dat we een heilig en zuiver leven mogen hebben. Dus als je hierin herkent dat je geestelijk stilstaat, dat je misschien niet in staat bent om te dienen of te bedienen naar de mensen om je heen, dat er geen zegen uit je leven komt, dat je niet in staat bent om gewoon geestelijk te onderwijzen of dat je geen geestelijke gaven hebt of ze komen niet tot ontwikkeling, dan nodig ik je uit om hiermee aan de slag te gaan. Want er is ook overwinning. Phew, gelukkig, de overwinning door Jezus. Hij is de basis van alle overwinning. Naar geest, ziel en lichaam. Hij is gekomen voor om jouw geest weer tot leven te wekken. Om jouw ziel, jouw emoties te herstellen. Alle schade die er is aangedaan. En hij is zelfs gekomen om jouw lichamelijke kwalen te genezen. En dat is, hè, dat is alleen nog maar wat hij voor ons als mens gedaan heeft. Maar hij is gekomen om de hele schepping te herstellen. Dat is de overwinning die Jezus gehaald heeft. Hij heeft overwinning over de zonde en over de dood. En die overwinning die kunnen we halen door het geloof. Geloof, dat betekent, dat is eigenlijk je betaalmiddel waarmee je de wereld, waarmee je mag betalen in de wereld van God, in het koninkrijk van God. Alles wat hij heeft overwonnen, mogen wij gaan toepassen in onze levens. Romeinen staat dat we meer dan overwinnaars zijn. Gelovigen worden niet alleen maar overwinnaar genoemd, maar meer dan overwinnaars door Jezus. Niet uit eigen kracht, want dat hebben we al lang gezien dat we dat niet kunnen. We hebben de overwinning op de wereld gehaald. Dus alles wat de wereld ons te bieden heeft, Daar zijn wij niet meer van afhankelijk, worden we niet meer doorgedreven. En als beloning voor de overwinnaar, zien we in Openbaringen, is dat we een van de dingen, dat we het recht hebben om samen met Jezus op de troon te zitten. Dat we met hem mogen regeren. Dat is het vooruitzicht wat hij heeft gegeven. Dat is wat er mogelijk is in zijn overwinning. Als we nu eens gaan kijken naar een aantal voorbeelden uit de Bijbel. Heb ik hier eerst een paar voorbeelden van mensen die leefden vanuit hun slachtofferschap. Als je bijvoorbeeld Kaïn had, die zijn broer Abel heeft vermoord omdat zijn offer werd niet aangenomen. Kaïn die reageerde verongelijkt. En hij gaf eigenlijk God de schuld. God heeft de voorkeur voor Abel zijn offer. En hij werd zo kwaad, hij sloeg zijn broer dood. Dat is het gevolg van slachtofferschap. Er gebeurt iets wat mij niet zint en ik neem het recht in eigen hand. Mij wordt onrecht aangedaan, ik ga aan de slag. Of Agab, die getrouwd was met Izebel. Nou, die had geen makkelijk leven met Izebel, denk ik. Maar dat gebruikte hij ook om zich als een slachtoffer te gedragen. Hij liet zijn leven eigenlijk ook leiden door Izebel. Hij nam niet de verantwoordelijkheid die hij zelf had. En het gevolg was dat hij werd vermoord. Of het verlamde man in het Nieuwe Testament, die al 38 jaar verlamd was en de schuld bij alles en iedereen lag, maar niet bij zichzelf zocht, niet op zijn knieën ging. Of het verhaal van Jona. Jona die had best wel succes. Hij ging naar Nineveh, hij verkondigde daar dat Nineveh zou vergaan als de mensen zich niet bekeerden. En wat gebeurde er? Ze bekeerden zich, ze hadden berouw en ze... Als je als evangelist op iemand jaloers zou moeten zijn, dan was het wel op Jona. Hey, je gaat prediken en binnen een week gaat de complete stad op zijn knieën, scheurt zijn kleren en heeft berouw. Maar Jona niet. Jona ging zitten kijken want bij een boom en die dacht van nou, we gaan even lekker kijken hoe God deze stad gaat vernietigen. Dat is niet de hartsgesteldheid die je mag verwachten van iemand die God volgt. En hij was eigenlijk ook een slachtoffer en hij gaf God de schuld van alles. Hij nam zijn verantwoordelijkheid niet. En Adam en Eva. Toen God die avond kwam wandelen in de tuin. En hij zag Adam en Eva niet en hij moest ze zoeken. En ze hadden vijgenbladeren hadden ze omgebonden. Dus voor God was het wel duidelijk. Ze hebben gegeten van de boom. En ze begonnen gelijk excuses te maken. Ze namen geen verantwoordelijkheid. En dat is de vraag. Wil je zo leven? Wil je leven vanuit slachtofferschap? Of wil je leven vanuit overwinning? We hebben hier een aantal mensen. Bijvoorbeeld David. Die heeft best wel wat op zijn kerfstok. Maar God noemt het een man naar zijn hart. En dat... Hij noemt hem zo omdat David zijn schuld bekende. Hij schoof dat niet af op de omstandigheden. Ja, maar u weet toch hoe moeilijk ik het heb. En u ziet toch hoe mooi die vrouw is. Daar kan ik toch niks aan doen. Nee, David die niks van dat. Hij zei inderdaad, zijn ogen gingen open. En hij nam verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden. Hij heeft een week gebeden en gevast. Omdat die zich realiseren van ik heb gefaald. Het ligt aan mij. Niks op de omstandigheden. Ik ben het geweest. Of Nehemia die zijn verantwoordelijkheid nam in zijn leven. Hij had kunnen zeggen ja ik zit hier in ballingschap. Oh wat is het allemaal moeilijk en zwaar. Ik zit niet eens in mijn eigen land. En hij kon bij de pakken neer gaan zitten. Maar dat deed hij niet. Hij stond op en hij ging daar naar de koning en hij stelde voor om de stadsmuren van Jeruzalem te gaan herstellen. En hij nam zijn verantwoordelijkheid. En er kwamen hele mooie dingen uit voort. Of Zacchaeus, die in de boom was geklommen. Nou, hij had natuurlijk kunnen zeggen van ja, ik ben maar zo'n klein mannetje. Ik moet toch wel doen om te voorzien in mijn levensonderhoud. En ik heb toch mensen die vinden mij wel vindingrijk. Hoe dat ik zoveel geld heb kunnen vergaren. En Jezus die raakt hem aan op dat punt. Eigenlijk zegt hij er niet eens wat over. En Zacchaeus die moet erkennen, ja, ik heb tekortgeschoten. Ik heb mensen benadeeld. En hij nam zijn verantwoordelijkheid. Of Rut. Rut had kunnen zeggen, mijn man is gestorven in Moab. Wat een God is dat. Die laat gewoon die mens, die snijgen volk, laat die doodgaan. Nee, ze koos ervoor juist om die God te gaan volgen. Of de verloren zoon. Die had kunnen zeggen van ja, ik heb alles verpest. En ik ga nooit meer naar huis. Nee, toen hij zich realiseerde wie zijn vader was. Toen dacht hij, ja, ik heb gefaald. Ik moet terug naar mijn vader en erkennen dat ik het verprutst heb. En dat deed hij. En zijn vader stond met open arm op hem te wachten. Dus hij lag niet de schuld bij de omstandigheden. En ja, voor mij ook een van de grote voorbeelden uit het Oude Testament is het leven van Jozef. Alle ellende die je maar kunt bedenken, die werd hem aangedaan. Hij werd verkocht als slaaf. En je had kunnen zeggen van nou, als het zo moet, ik bekijk het allemaal maar. Maar nee, hij nam zijn positie in. En zelfs toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar, bleef hij overeind staan. En hij moest daarvoor moest hij diep door het stof gaan. Maar hij nam zijn verantwoordelijkheid en dat leidde ertoe dat hij onderkoning werd, dat hij zijn volk mocht redden van de hongersnood. Dat is een leven van overwinning. We gaan zingen over die overwinning. En als we dat gedaan hebben, dan kom ik nog een keertje bij jullie terug. Om met elkaar te kijken van, hey, hoe kunnen we nou dat leven van overwinning ook toepassen? Hoe kunnen we van slachtoffer naar overwinnaar gaan?
There's power in in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down for any giant. I know how this story ends.
Yes, I
know how this story ends. I'm gonna see a victory.
I'm gonna see a
victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. For evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. See a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory.
Dat is ook mijn gebed vanmorgen, dat we de overwinning zullen gaan zien. En ik hoop ook dat jij daarna verlangt. En het is mijn gebed vanmorgen, dat als we in die aanwezigheid van God komen, in zijn heiligheid, dat als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zijn er nog heel veel dingen mis. Ben ik gebrekkig, schiet ik tekort? En verlang ik naar meer? Verlang ik naar meer van de heiligheid in mijn leven? En ik wil jullie ook uitdagen en mezelf uitdagen om geen genoegen te nemen met alle excuses die er kunnen zijn in je leven. Alle excuses die zich in je hoofd opstapelen. Die goed praten waarom dat je je gedraagt zoals je gedraagt. Jezus heeft de overwinning gehaald. Over alles hebben we gelezen, hebben we gezien. We hebben niks om ons achter te verschuilen. De overwinning is gehaald. En we mogen leren om te gaan wandelen in die overwinnende kracht van Jezus. En iedere keer als we falen, als we tekort schieten, dan gaan we niet bij de pakken neerzitten, maar dan staan we weer op en dan erkennen we onze schuld en we zeggen inderdaad, ik schiet tekort. Heer, maar ik weet hoe het kan zijn. Ik weet hoe u geleefd heeft. En ik wil leven zoals u geleefd heeft. Heer, u bent mijn voorbeeld. Laat er vrucht zijn in mijn leven. Laat er leven door mij heen stromen. Laat uw water door mij heen stromen. Dat alles en iedereen die op mijn pad komt erdoor opgebouwd wordt. Door gezegend wordt. Dat mensen door mijn leven heen u mogen leren kennen. Ik geloof dat God ons wil oproepen om werk te maken van onze levens. Overal waar dat we nog tekort schieten, dat we daar geen genoegen mee zullen nemen. Ik begon er straks al even over dat hout wat er, waar je mee kunt bouwen. Ik moet wel even waarschuwen. De volgende beelden kunnen als schokkend ervaren worden. Dit is wat zonde doet in je leven. Als je het niet opruimt. Nou, dit is nog niet zo'n hele duidelijke foto. Dit is een foto van ons plafond. En boven dat plafond zit de badkamer. En dat lekt. Nou, we wonen daar 15 jaar. En na 2 jaar hadden we eens een keer een beetje lekkage. De schuld werd aan de voegen gegeven. Dus opnieuw gevoegd. Nou, inderdaad, het was weer droog. En dat hadden we nog een paar keer. En we moesten erkennen van, ja, dit zit niet helemaal lekker. Die voegen zijn niet de enige schuldigen, denken wij. En we hebben van de week de boel moeten opentrekken. We kunnen al een half jaar niet meer douchen. En dus houten balken. Hier zie je dat. Het is gewoon helemaal weggerot. Doordat dat water, er was niet gewoon af en toe een keer een lekkage. Maar de aansluiting, de manier waarop het gebouwd was, was niet goed. Het fundament was niet goed. En dat water dat sijpelt gewoon eigenlijk al 15 jaar lang. Houdt het de boel een beetje vochtig. En dan gaat het rotten. En ik moest er deze week aan denken, omdat het ook zo'n beeld kan zijn voor ons geestelijk leven. Ja, af en toe een beetje een lekkage, af en toe gaat het niet helemaal goed. En we gaan naar een conferentie of we laten voor ons bidden en we gaan er weer voor. Maar ondertussen gaat het rottingsproces door. Omdat je niet echt hebt afgerekend met zonde in je leven. Je hebt niet echt afgerekend met al die dingen waar we het over hebben gehad, die je kunnen vasthouden. Dingen uit het verleden, misschien uit je familie, ongezonde familiebanden die er zijn, of vriendschappen die je in stand houdt, terwijl je eigenlijk wel weet, het is niet goed voor me. Zonde die er in je leven kan zijn, en dat je naar buiten toe, lijkt je wel echt de voorbeeldchristen, maar ze moesten eens meekijken met je, wat je allemaal doet of kijkt. Ik geloof dat God van ons vraagt dat we echt opruiming houden. Dat we stoppen met de schuld geven aan onze omstandigheden. Dat we zijn geen slachtoffer. Kom op, je bent geen slachtoffer. Ja, misschien ben je dat wel in de letterlijke zin van het woord. Maar we gaan ons er niet naar gedragen. Want wij hebben de overwinnende kracht van Jezus in ons leven. En dat is ons perspectief. Dat is waar we naar mogen streven. Dat is het beeld wat de Bijbel ons voorhoudt en we zullen geen genoegen nemen met minder. Je kunt te maken hebben met zonde in je leven. En dat moet je opruimen. Je kunt de schuld geven aan een zwak karakter. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik kan er niks aan doen. Of je kunt de schuld geven aan de leugens die zich hebben opgebouwd in je denken. Je kunt de schuld geven aan de familie waarin je bent geboren, of de vrienden die je hebt, of noem maar op. En je kunt de schuld geven aan demonische banden die er zijn. Maar voor alles is de overwinning gehaald. Voor de zonde is Jezus gestorven aan het kruis en zit hij op de troon. Hij is overwinnaar. Dus als jij last hebt van zonde, breng het in het licht, ga ermee aan de slag, ruim het op. Als je een zwak karakter hebt, ik heb nieuws, dat hebben we allemaal. We hebben allemaal een karakter van de natuurlijke mens. En er staat in de Bijbel dat als we vervuld worden door de Heilige Geest en we gaan die vrucht dragen, dan wordt ons karakter omgevormd tot een karakter wat op Jezus lijkt. Een sterk karakter waar mooie dingen uit voortkomen. Als je te maken hebt met leugens, bolwerken die er kunnen zijn in je leven, dan zegt Paulus, dat je die bolwerken, die moet je slechten. En hoe doe je dat? Door ze bij het kruis te brengen. Het bloed van Jezus erover uit te spreken. Als dat repeterende dingen zijn die jou naar beneden trekken, dan kun je vanaf komen. En dat kun je doen door de waarheid tegenover de leugen te zetten. Proclameer de waarheid in jouw leven. Proclameer Gods waarheid over jouw leven. Over wie je bent, over wie je zult zijn in Jezus. En de leugens die zullen ophouden. Als je te maken hebt met dingen die er in jouw familie zijn gebeurd, misstanden, misbruik, dan begint dat met vergeving. Als je niet kunt vergeven, dan zul je altijd in de macht blijven van die slechte banden. En ik weet van jullie niet allemaal wat je is aangedaan of wat je is overkomen. En dat maakt ook eigenlijk niet uit, want het principe is hetzelfde. Maar de strijd kan wel bij de een of de andere veel groter zijn. Dingen die je zijn aangedaan. Als God van ons vraagt dat we vergeven, dan voelt dat vaak dat we eigenlijk goedkeuren wat er gebeurd is. Maar wat vergeving ten diepste is, is dat je het zelf loslaat en dat je de wraak, de rechtvaardigheid, dat je dat overlaat aan God. Als die dingen zijn gebeurd in je leven, mag je dat leren. Mag je leren vertrouwen op God, dat er recht gesproken zal worden. Dat wat jou is aangedaan, dat daar tegemoetkoming voor zal zijn. Maar als je dat niet kunt, als je niet kunt vergeven, zul je altijd eigenlijk onder de betovering blijven van wat je is aangedaan. Niet makkelijk, maar wel nodig. Als je te maken hebt met demonische banden, invloeden. Dat kan zijn dat je misschien vroeger zelf een glaasje hebt gedraaid op school, omdat het zo spannend was. Of je hebt tarotkaarten over je leven laten uitspreken. Je bent naar een waarzegger geweest. Je hebt misschien ben je onderhevig geweest aan alternatieve geneeswijzen die iets meer alternatief waren dan je lief was. Dan heb je bevrijding nodig. En die bevrijding is er, want Jezus is de overwinnaar. En maak daar werk van. Een laatste tekst waar ik mee wil afsluiten staat in Romeinen. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ook ons, met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of het zwaard, zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat is onze God. Ik wil afsluiten eigenlijk met een gebed. En als je een van die dingen herkent, dat je zegt van hé, inderdaad, ik gedraag me op sommige vlakken als een slachtoffer van mijn zonde, of van mijn karakter, of van de leugens van de bolwerken die er zijn in mijn leven, of van de slechte familiebanden of vrienden of collega's, of van demonische banden die er kunnen zijn in je leven. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan, dan gaan we daar samen voor bidden. Dat de overwinning zichtbaar zal zijn in je leven. Zullen we gaan bidden. Dus als je herkent wat waar we het over hebben gehad, ga staan. En Gods geest zal zijn werk doen in je leven. O Heer, we komen zo voor uw aangezicht. We staan op heilige grond. De weg is open, Heer Jezus. U heeft de prijs betaald.
U heeft afgerekend met de zonde. U heeft afgerekend, Heer, met ons slechte karakter. U heeft afgerekend met de leugen. En u heeft afgerekend met de emotionele banden die niet gezond voor ons zijn. U heeft afgerekend met de kwade machten, de overheden en de heersers, Heer, van de duisternis. Want u bent onze God en u bent onze koning. U bent de overwinnaar. U heeft de overwinning behaald, Heer. En we komen voor uw aangezicht. Heer, iedereen die hier vanmorgen is gaan staan, herkent zich in één of meerdere van deze dingen. En ik wil u zo bidden dat dit een moment mag zijn dat we opruiming gaan houden. In de week die voor ons ligt, als we volgende week vieren dat u bent opgestaan uit de dood, dat we hier bij elkaar mogen zijn met een opgeruimd huis. Dat we hebben afgerekend met alles wat slecht is. Heer, u heeft de overwinning behaald. Ik wil u bidden, kom met uw geest, Heer, op dit moment. U uw geest openbaart in ons hart wat we in het licht mogen brengen. En als je dingen in je gedachten naar boven komen, spreek het uit. Zeg het tegen God. Breng het in het licht, reken ermee af. En als je te maken hebt met dingen waar je zelf niet uitkomt, maak dan op dit moment de keuze dat je er werk van gaat maken. Want misschien vraagt het wat meer dan alleen maar het moment hier om nu te gaan staan. Misschien vraagt het van jou dat je eens met iemand in gesprek gaat voor een aantal keer om je leven eens even echt goed door te lichten. Hey, van wat ligt er nog? Wat moet ik opruimen? Want ik merk dat ik tegen een plafond aan zit waar ik niet verder kom. Ik merk dat ik word beklemd, bekneld in mijn leven. Terwijl God spreekt over vrijheid, over overwinning. Ik zie het niet in mijn leven. Maak dan nu de keuze om daar werk van te maken. We hebben hier ook een nazorgteam waar je mee kunt spreken. We hebben mensen hier in de gemeente die je kunnen helpen om bevrijd te worden van demonische machten. We kunnen je helpen om te vergeven als je niet weet waar je moet beginnen. Heer, ik wil u bidden, laat dit een moment zijn in ons leven dat we dingen in het licht brengen. Dat u de overwinnaar bent, laten we dat met elkaar uitroepen. Heere Jezus, u bent overwinnaar. Zullen we dat met elkaar doen? Jezus, u bent overwinnaar. Halleluja. Heer, uw naam zij geloofd. Amen.
I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord.